Ik sprak... Het geluid is er. U kunt mij nu horen, maar u hoorde net ook wat ik zei, toch? Ja, gelukkig. Ja. Ik sprak afgelopen week nog onze werkers uit Oekraïne, Sergei en Lesja Dari. En het is zo verdrietig om te zien hoeveel pijn en hoeveel ellende er nog altijd in dat land is. En dat die oorlog maar door blijft gaan. We zijn inmiddels al 2 jaar onderweg. En wat een geweldige hoop en perspectief hebben, ook voor naar de toekomst. Dat er een moment zal komen dat er werkelijk vrede en gerechtigheid zal komen. Als ik kijk naar ons werk, dan hebben we op 3 plekken een kantoor. In Nederland, in Oekraïne en in Israël. En op 2 plekken daarvan is nu oorlog. En laten we ook blijven bidden voor de situatie in Oekraïne, maar ook in Israël. Als je onze werkers Sergei en Lesja vraagt, waar wonen jullie? Ze zijn hun huis verloren door raketinslag, ze wonen nu in kantoor. Maar als je aan hun vraagt, waar woon je nu? Dan is hun antwoord op 4 wielen, daar wonen wij. En ze trekken nog altijd met hun bus, met hulpgoederen, heel Oekraïne door. En ze verspreiden veel Bijbels, ook onder de Joodse mensen daar. Maar ze bieden daarnaast ook heel veel hulp. En laten we ook hen blijven gedenken, alsjeblieft, in onze gebeden. En ook voor onze werkers, Paul en Sarah in Israël. Ook hen sprak ik afgelopen week nog. En Sarah, zij heeft zelf in het Israëlische leger gezeten. Ze heeft gediend aan de Gazastrook. En zij worstelt enorm met PTSS. En er zijn er zoveel die daarmee worstelen. Van eerdere oorlogen. Ze zeggen wel eens, in Israël is elke generatie een oorlogsgeneratie. Want als je 18 jaar bent, dan moet je het leger in. En bedenk ook dat de nu jongeren in Gaza zijn van 18, 19, 20 jaar die daar aan het front staan. En met enorme lastige ethische beslissingen moeten nemen die gewoon zo'n impact hebben voor de rest van hun leven. Ze verwachten ook dat als de rust weer wat meer terugkeert in Israël, dat heel veel van deze jongeren ook weer gaan backpacken. Op zoek naar rust, naar vrede in deze wereld. En we zijn momenteel ook plannen aan het maken om in het najaar Nieuw-Zeeland te bezoeken. We hebben vorig jaar rond dit tijdstip zat ik in Australië, waar we 3 weken hebben rondgereisd, hebben gewerkt onder deze Israëlische backpackers. En er zijn ook heel veel gastgezinnen die hun huizen openstellen voor deze backpackers. En die hebben voorzien van Bijbels. En datzelfde willen we in het najaar doen, maar dan in Nieuw-Zeeland, want we zien de enorme grote vrucht daarvan. En het is ook een voorbereiding juist op deze mensen die waarschijnlijk binnen nu en 2, 3 jaar allemaal ook gaan backpackend de wereld over. En we zien dat ook als een stukje voorbereiding om ook hen te bereiken met het kostbare evangelie. Want er is er uiteindelijk maar 1 die er werkelijk rust en vrede kan geven. En dat mag duidelijk zijn, dat is onze Heer en Heiland, Heer Jezus Christus, de Messias van Israël. Ik wil u en ik wil jou vanmorgen meenemen naar een bijzondere geschiedenis uit Genesis 13. Ik wil vanmorgen eens een kijkje gaan nemen in het leven van Abraham en het leven van Lot. En we zullen met elkaar zien deze morgen dat dit 2 mannen zijn die alle 2 de Heere kenden, maar die heel verschillend stonden in het leven. En we zullen vanmorgen een aantal lessen daarvan ook gaan trekken voor ons persoonlijk geestelijk leven. Maar ik stel voor dat we eerst dat gedeelte met elkaar lezen. Genesis 13. En dan lezen we het volgende. Zo trok Abraham weg uit Egypte naar het zuiderland. Hij en zijn vrouw en alles wat hij had en Lot met hem. En Abraham was zeer rijk aan vee, aan zilver en aan goud. En hij reisde van rustplaats tot rustplaats, vanuit het zuiderland tot aan Bethel. Naar de plaats waar zijn tent eerst gestaan had, tussen Bethel en Ai. Naar de plaats van het altaar dat hij daar vroeger gemaakt had. En Abraham die riep daar de naam van de Heere aan. Lot, die met Abraham meeging, had ook kleinvee en runderen en tenten. En dat land liet het niet toe dat zij bij elkaar woonden, want zij hadden veel bezittingen, zodat zij niet bij elkaar konden wonen. En er ontstond dan ook oneenigheid tussen de herders van het vee van Abram en de herders van het vee van Lot. Bovendien woonden in die tijd de Canaanieten en de Ferizieten in het land. En Abram zei tegen Lot, laat er toch geen oneenigheid zijn tussen mij en jou. En tussen mij herders en jouw herders, wij zijn immers mannen die broeders zijn. Ligt heel het land niet voor je open? Scheid je toch van mij af. Als jij naar links gaat, dan zal ik naar rechts gaan. En als jij naar rechts gaat, dan zal ik naar links gaan. En Lot sloeg de ogen op. En hij zag dat heel de Jordaanvlakte rijk aan water was. Voordat de Heere Sodom en Gomorra te gronde gericht had, was hij in de richting van Zoar als de hof van de Heeren, als het land Egypte. Daarom koos Lot voor zichzelf heel de Jordaanvlakte en Lot trek naar het oosten en zij werden van elkaar gescheiden. Abram woonde in het land Kanaan en Lot woonde in de steden in de vlakte en zette zijn tenten op bij Sodom. De mannen van Sodom waren echter slecht en grote zondaars tegenover de Heere. En de Heere zei tegen Abram, nadat Lot zich van hem afgescheiden had, sla toch uw ogen op en kijk vanaf de plaats waar u bent, naar het noorden, het zuiden, het oosten en het westen. Want al het land dat u ziet, dat zal ik voor eeuwig aan u en uw nageslacht geven. En ik zal uw nageslacht maken als het stof van de aarde. Als iemand de stof van de aarde zou kunnen tellen, dan zou ook uw nageslacht geteld kunnen worden. Sta op, ga het land door, in zijn lengte en in zijn breedte, want ik zal het u geven. En Abram die zette zijn tenten op en hij ging bij de eiken bij Mamre wonen, die bij Hebron zijn, en hij bouwde daar een altaar voor de Heere. Ja, we vallen met deze geschiedenis zo even in het leven van Abram. In het hoofdstuk daarvoor, in Genesis 12, daar kunnen we lezen over de roeping van Abram. Abram die door de Heere werd geroepen om zijn land te verlaten en om zijn familiekring te verlaten. En hij moest gaan naar de weg, naar het land wat de Heere hem zou wijzen. En we lezen in Genesis 12 dat Abram ook luisterde naar de Heere. Hij verlaat zijn land. Hij verlaat zijn familiekring. Maar we zien ook dat er één familielid is die met hem meetrekt. En dat is Lot. En Abram, die verlaat wel zijn familie, die verlaat wel zijn land. Maar hij zit eigenlijk nog aan één familielid vast. En dat is Lot. En die laatste scheiding die vindt hier in Genesis 13 plaats. Ja, uit de versen 5 en 6 van dit gedeelte, dat blijkt dat Lot ook heel veel vee en tenten bezat en net als Abram ook waarschijnlijk een heel rijk man is geweest. Waar hadden zij nou precies hun rijkdommen vandaan? Nou, het is niet bekend dat zij uit hele welgestelde families kwamen. Dat zou heel goed kunnen dat dat zo is. Maar een van de momenten waar zij heel rijk zijn geworden, dat is in Egypte. Abram die trekt op een gegeven moment naar Egypte. En dan kunnen we lezen dat in vers 16 van Genesis 12, dat dan farao omwille van Sara Abram heel veel kleinvee, runderen, ezels, slaven en kamelen gaf. Dus Abram die trok naar Egypte en hij wordt daar rijk als het ware en hij trekt rijk terug naar het land Kanaan. Iets wat we zo'n 400 jaar later natuurlijk ook zien bij het volk Israël. Die naar Egypte trekt, maar uiteindelijk heel veel geschenken meekrijgen. En ik was toevallig van de week nog bezig. Ik had daar eigenlijk deze ochtend over willen spreken, maar wij werden geveld door de griep. Dus ik kreeg die preek niet af. Maar ik zat daar zo over na te denken. Ik wilde eigenlijk met u stilstaan bij Exodus 14, weet je wel. Bij die doortocht door de Schelfzee. En je kunt dan lezen dat dan Israël heel veel van die rijkdommen meekreeg. En dan bouwen ze later die tabernakel, zeg maar. En ik zat te denken, dat is wat geweest. Hè? Dat ze al die materialen, al dat hout, al die geschenken van de Egyptenaar, daar met 600.000 man even door de Schelf zijn getrokken. Dat is wat geweest, hè? Als je daar over nadenkt. Maar goed, terug naar Abram en Lot. Abraham en Lot, die hadden heel veel bezit. Ze hadden heel veel rijkdommen opgedaan. En ja, ze worden zo groot dat ze niet meer bij elkaar kunnen wonen. En ja, we lezen ook in vers 2 dat Abraham zelfs heel veel goud en zilver bezat. Ze hadden echt heel veel bezittingen. En toen ik zo bezig was met de voorbereidingen van deze preek, toen dacht ik, wat leert de Bijbel nou over het hebben van veel bezittingen? Ik geloof dat het hebben van veel bezittingen en rijkdom, dat dat niet per definitie verkeerd is. Maar ik geloof wel dat het heel veel met een mens kan doen. En dat zien we ook als je het leven van deze twee mannen bestudeert. En een van de teksten waar ik bij kwam, en ik wil u daar even mee naartoe nemen, dat is 1 Timotheus 6. Laten we dat eens met elkaar opzoeken. 1 Timotheus 6. En dan zullen we daar ook het leven van Abraham en Lot in gaan herkennen deze morgen. 1 Timotheus 6. Daar leert Paulus ons in een brief aan Timotheus ons over rijkdom. 1 Timotheus 6. En dan lezen we het volgende. Ik hoop dat u het gevonden heeft. 1 Timotheus 6 vanaf vers 6. En daar staat: maar de godsvrucht is inderdaad een bron van grote winst, vergezeld van tevredenheid. Want wij hebben niets de wereld ingedragen. En het is duidelijk dat wij ook niets daaruit kunnen wegdragen. Als wij echte voedsel en kleding hebben, zullen wij daarmee tevreden zijn. Maar wie rijk willen worden, vallen in verzoeking en in een strik en in veel dwaze en schadelijke begeerten die de mensen doet wegzinken in verderf en ondergang. Want geldzucht is een wortel van alle kwaad. Door daarnaar te verlangen zijn sommigen afgedwaald van het geloof en ze hebben zich met vele smarten doorstoken. Ja, als je deze versen zo op je in laat werken, dan zie je dat die versen 6 tot en met 8 eigenlijk een hele nuchtere blik geven op rijkdom. Je hebt niets de wereld ingedragen en je zult uiteindelijk ook niets de wereld uitdragen. Het laat het tijdelijke, het laat het vergankelijke zien. En schrijft Paulus, als wij voedsel, als wij kleding hebben, dan is het in feite genoeg. De godsvrucht wordt vergezeld met tevredenheid. Tevredenheid. Broeders en zusters, zijn wij nog tevreden? Als ik kijk naar de wereld om ons heen, en dat merk ik soms ook binnen de christenheid, dan merk ik dat een kenmerk van onze samenleving is dat wij vaak zo ontevreden zijn. Altijd verlangen naar meer en meer in ons leven. Of zoals dat gezegd ook zeggen, dat het gras bij de buurman altijd groener is, waardoor je verlangt naar nog meer. En die eerste drie versen, die kenmerken eigenlijk heel duidelijk, zo zullen we vanmorgen met elkaar zien, het leven van Abraham. Want het bijzondere van het leven van Abraham is dat als je dat bestudeert, dat hij zijn hoop en zijn verwachting in ieder geval niet gevestigd had op rijkdom en veel bezit. Hij had zijn hoop niet gevestigd op het aardse leven, maar hij verwacht het iedere keer van de Here. En dat is eigenlijk ook als je het leven van Abraham bestudeert, dat zie je ook in dit gedeelte dat hij dan steeds de naam van de Here aanroept. Abraham die bleef zichzelf ook als vreemdeling, als bijwoner zien. En kunnen we lezen in Hebreeën 11, hij verwachtte die stad van fundamenten. Hij bleef zijn leven lang wonen in tenten, want hij verwachtte daar, hij keek uit naar iets veel groters, iets veel moois. Abrahams neef Lot, zo zullen we vanmorgen met elkaar zien, die stond daarentegen heel anders in het leven. Over Lot lees je nergens dat hij een altaar bouwt voor de Here, wat Abraham wel deed. Over Lot lees je nergens dat hij de naam van de Here aanroept. Lot blijft uiteindelijk ook niet in tenten wonen, maar hij kiest voor die stad Sodom. En die versen 9 en 10 die we hier in 1 Timotheus 6 zien, Ja, die zijn eigenlijk heel kenmerkend voor het leven van Lot. Lot had zijn begeerte op rijkdom, op bezit gezet. Hij wilde het goed voor elkaar hebben en hij sloeg zijn tenten op bij Sodom. En we zullen vanmorgen met elkaar zien dat Lot eigenlijk steeds verder wegzakte, wegzonk, afdwaalde, zoals we dat ook lezen in vers 9 van 1 Timotheus 6. Lot valt in verzoeking en in de strik van dwaze en schadelijke begeerten. We zien dan ook een heel groot verschil tussen het leven van Abraham en het leven van Lot. En je ziet in de Bijbel dat er wel vaker twee personen tegenover elkaar worden gezet. Je hebt een Kaïn en je hebt een Abel. Je hebt een David en je hebt een Saul. En zo zijn er veel meer voorbeelden in de Bijbel te vinden, ja, waar we van kunnen leren. Als gelovigen, welke weg kies jij? Hoe sta jij, hoe staat u in het leven? Lot was heel horizontaal bezig. Lot leefde in het hier en nu. Hij was bezig met hebzucht, met rijkdom. Hij wilde het aards gezien goed voor elkaar hebben en hij was niet zozeer bezig met dat geestelijke. Hij had geen oog voor het hemelse. En Abraham die had dat niet. Net als Lot leefde hij wel in deze wereld. Had hij wel rijkdommen, bezittingen. Maar Abraham was heel verticaal gericht. Hij was op God gericht. En je ziet voortdurend in zijn leven dat hij de dingen zocht die boven zijn. En deze ochtend gaan we bij deze twee personen in stilstaan. Wie ben jij? Op wie lijk jij? Hoe sta jij, hoe staat u in deze wereld? Afijn, als we teruggaan naar de geschiedenis in Genesis 13, laten we weer teruggaan daar naartoe. Ja, dan kregen de herders van Abraham en Lot, die kregen ruzie. En het conflict dat is waarschijnlijk gegaan over te weinig waterputten, wat altijd een probleem is in het Midden-Oosten. En Abraham die komt dan met een voorstel. We lazen in vers 8 het volgende. Daar staat, en Abraham zei tegen Lot, laat er toch geen oneenigheid zijn tussen mij en jou. En tussen mijn herders en jouw herders, wij zijn immers mannen die broeders zijn. Ligt heel het land niet voor je open? Scheid je toch van mij af. Als jij naar links gaat, dan zal ik naar rechts gaan. En als jij naar rechts gaat, dan zal ik naar links gaan. Ik vind het eigenlijk heel bijzonder als je dit even op je in laat werken, hoe Abraham hier optreedt. Abraham die stelt allereerst vast, zo lezen we in vers 8, dat zij broeders zijn. Ik vind dat zo mooi. En hij laat ook zien van ja, tussen ons is er geen conflict. Wij zijn broeders. Kijk, onze herders die hebben een conflict, maar wij zijn broeders. Mooi hoe hij zich hier opstelt. En Abraham die laat vervolgens Lot kiezen. Hij stelt zich eigenlijk heel nederig op, terwijl hij een stuk machtiger was dan Lot. En hierin ligt, denk ik, vanmorgen ook een les voor ons leven. De minste zijn. Kunnen we dat? Stellen we altijd onze eigen belangen voorop? Of hebben we ook oog voor de behoefte, voor de nood van de ander? Willen we altijd ons gelijk halen? Of kunnen we soms ook eens een stapje terug doen? Claimen we altijd ons eerste recht? Staan we altijd op onze strepen? Of kunnen we als het gaat om de aardse zaken ook gewoon de dingen loslaten en een stapje terug doen? Het kan soms zo enorm veel rust geven, weet je dat? Abraham die laat Lot kiezen. Als Lot links gaat, dan gaat Abraham rechts en andersom. En Lot, zo zien we, die gaf zijn ogen eens goed de kost. En Lot die ziet die rijke Jordaanvlakte, dat enorm prachtig geweest moet zijn. Deze vlakte was rijk aan water, zodat zijn huis en zijn kleinvee goed konden drinken. En dat moet in die tijd echt een prachtig gebied zijn geweest, want zo lazen we, het was zo mooi als de hof van de Heere. Dus het moet zo mooi zijn geweest, iets als de hof van Eden, waar Adam en Eva verbleven. Het moet dus een heel indrukwekkend gebied zijn geweest. Iets wat we ons nu totaal geen voorstelling meer van kunnen maken. Want als je nu dat gebied bezoekt. Ik weet niet wie van u wel eens in Israël is geweest. Maar als je daar ligt, in de Dode Zee. Geweldige ervaring. Maar het is allemaal dor. Het is woest. En je kunt heel duidelijk zien dat daar een oordeel heeft plaatsgevonden. Het bijzondere is, en ik heb dat wel vaker hier gezegd. Dat daar ook nog geweldige beloften in de Bijbel zijn te vinden voor dat gebied. In Ezechiël 47, daar kun je lezen dat heel dat gebied straks in dat Messiaanse vrederijk weer tot leven zal komen. En dat dat oordeel weer opgeheven zal worden. Geweldige beloften die nog voor dat gebied liggen weggelegd. Afijn, Lot, die laat niet zijn oudere oom kiezen. Zoals het hoort, zoals het gebruikelijk was, ook in die tijd in het Midden-Oosten. Nee, Lot, hij sloeg zijn ogen op, heel horizontaal, en hij zag. Met andere woorden, hij liet zich leiden door zijn begeerte. En broeders en zusters, begeerte, dat begint altijd met de dingen die wij zien. Als je kijkt naar Adam en Eva, dan zag die vrucht er mooi uit. En de begeerte kwam. Als je denkt aan Achan, bij Jericho, dan zag hij die mantel liggen. Het zag er prachtig uit. En hij nam hem mee. En zo is het ook in ons leven, dat we ons heel makkelijk kunnen laten leiden door de dingen die we zien. Als je kijkt, broeders en zusters, hoeveel huwelijken vandaag de dag ook kapot gaan, wat begint met begeerte, met dingen die je ziet en die je mist. Bij je eigen partner en je daar helemaal door laat leiden. Zo'n gevaar om je daardoor te laten leiden door de dingen die je ziet. Maar daar begint het vaak. Lot kijkt met hele vleeselijke ogen. En niet zoals Abraham met geestelijke ogen. Lot, hij ziet die prachtige omgeving. Maar hij ziet niet die verschrikkelijke zonde die daar in Sodom en Gomorra werden begaan. Ja, Lot die zag dat wel, die zonde. Maar het kwam bij hem niet binnen, want die begeerte om daar te wonen, die was veel groter. En de naam Lot, broeders en zusters, dat betekent bedekking, sluier. Dat is de betekenis van de naam Lot. En Lot, die denkt dat hij het goed ziet, die denkt dat hij de juiste keuze maakt door die rijke Jordaanvlakte te zien, door wat hij zich allemaal kan verwerven. Maar eigenlijk zag hij de dingen niet meer scherp. Er hing als het ware een soort van sluier voor zijn ogen, want hij had geen oog voor de verschrikkelijke zonde die daar in Sodom en Gomorra werden begaan. En broeders en zusters, als je geestelijke ogen niet tot ontwikkeling laat komen, als je als gelovige niet doorgroeit van de melk naar de vaste spijzen, dan blijf je ook kijken en redeneren als een kind. Zo belangrijk dat je doorgroeit in je geloof. Als je het woord van God niet tot je neemt, als je niet leert kijken zoals God naar deze wereld kijkt, naar ook bepaalde thema's die ook heel actueel zijn, die ook in onze tijd leven. Ja, dan kan het net als bij Lot zomaar zijn dat er een sluier voor je ogen komt. Dat je de dingen allemaal niet zo scherp meer ziet. En wanneer je de geschiedenis van Lot verder bestudeert, dan zie je dat dat bij Lot ook stapsgewijs dat hij steeds verder wegzinkt. Precies zoals we ook lazen in 1 Timotheus 6. Het eerste wat opvalt, hier in Genesis 13, vers 12, is dat hij zijn tenten opslaat bij Sodom. Met andere woorden, hij gaat eerst bij Sodom wonen. Hij gaat nog niet in Sodom, nee, hij gaat eerst bij Sodom wonen. Bij Sodom slaat hij zijn tenten op. Terwijl vers 13, we lazen dat de mensen daar in grote zonde tegenover de Heere leefden. Het waren niet zomaar zonden hoor, die daar gedaan werden. Als je een paar hoofdstukken verderop in Genesis 18 leest, Over die twee engelen die dan uiteindelijk in Sodom komen, die door de Here worden gezonden, dan wilde men daar gemeenschap mee hebben. Noem maar op, men was zo afgedwaald. Het was verschrikkelijk wat daar aan zonde gebeurde. Afijn, of Lot nou van tevoren wist dat Sodom en Gomorra hele zondige steden waren, goed, dat laten we even in het midden. Maar we zien in ieder geval ook niet dat Lot wegvlucht nadat hij zijn tenten daar had opgeslagen. Nee, hij bleef bewust daar wonen. Een hoofdstuk verderop, in hoofdstuk 14, daar lezen we in Genesis 14 vers 12 dat Lot in de stad Sodom woont. Ziet u dat? Hij wordt dan gevangen genomen door de wereldheerser van die tijd, Kedorlaomer. En Abraham die gaat hem dan achterna en hij bevrijdt dan Lot. En nou ja, Lot die trekt dan weer terug. En dan vervolgens, dan gaat hij weer in Sodom wonen. Terwijl je denkt, nou ja, nu heb je je lesje toch wel geleerd. En niet veel later, broeders en zusters, laten we maar eens gaan naar Genesis 19. Daar komen dan die twee engelen 's avonds in Sodom aan. En daar lezen we, terwijl Lot in de poort van Sodom zat. Ziet u dat? Lot is in de poort van Sodom te vinden. En dat betekent dat hij waarschijnlijk iets van een bestuurlijke functie heeft gehad in die stad. We lezen namelijk in, u hoeft dat niet op te zoeken, ik zal dat voorlezen, in Spreuken 31. En je vindt dat op veel meer plekken in de schrift terug. Ook in Rut 4 lees je dat. Maar in Spreuken 31 vers 23, daar staat: haar echtgenoot is bekend in de poorten als hij daar zit met de oudsten van het land. Dus in de poort, daar werd recht gesproken. En waarschijnlijk dat Lot dus iets van een bestuurlijke functie ook heeft gehad in Sodom. Hij was helemaal opgegaan in die maatschappij. En als dan de maat van de zonde van Sodom ja, vol is, en de Heere die zendt dan die twee engelen uit om die stad te verwoesten, dan valt het ook op dat Lot ook ja, aarzelde, zo lees je dan in Genesis 19 vers 15 en 16, hij aarzelde om de stad te verlaten. En ze moeten dan op een gegeven moment zelfs zijn hand vastgrijpen om Lot als het ware die stad uit te krijgen. Zo vast zat hij aan deze wereld. Zo vast zat hij aan Sodom en Gomorra. Ja, broeders en zusters, is Lot, denkt u, gelukkig geweest in Sodom? Zou hij nou een gelukkig bestaan hebben gehad? Het was misschien een prachtig gebied om te wonen. Het was er allemaal heel rijk en qua natuur geweldig. Maar we komen daar zometeen nog over te spreken. In 2 Petrus 2 vers 7 en 8, daar lezen we dat Lot dag in dag uit zijn rechtvaardige ziel kwelde door daar te leven. Dus hij kwelde dag en nacht zijn ziel door in Sodom te wonen. Hij wist wel beter. Hij kende wel degelijk dat leven met de Here. Hij wist wel degelijk wat goed en fout was. En hij kwelde dag en nacht zijn ziel door daar te zijn. In Lot, broeders en zusters, daar vinden we nou echt een beeld van een gelovige die wereldgelijkvormig wil zijn. En ik denk dat er vandaag de dag ook zoveel christenen ja, in deze wereld zijn die eigenlijk in twee werelden willen leven. De ene kant zondags met één been in de kerk zitten en aan de andere kant eigenlijk volop ja, in deze wereld losgaan. In deze wereld willen leven en alles willen meedoen. En wat gebeurde er nou met dat geloofsleven van Lot? Nou, je ziet dat de wereld steeds verder aan hem trok. Het trok hem naar beneden. En ik moest tijdens de voorbereidingen van deze preek ook denken aan die gelijkenis van de zaaier. Je hoeft dat niet op te zoeken. Maar in Lucas 8, ik lees het voor, daar staat: en een deel van dat zaad, dat viel midden van in de dorens. En de dorens, die mee opgroeiden, die verstikten het. En dan staat verderop de uitleg, vers 14, en bij wie het zaad in de dorens valt, dat zijn zij die het hebben gehoord, maar die gaandeweg door de zorgen, de rijkdom en de genietingen van het leven verstikt worden en geen vrucht dragen. Herkent u Lot of niet? Die het wilde hebben van de rijkdom, van de genietingen van deze wereld. Maar nogmaals, zo zijn er ook heel veel broeders en zusters die ja, daar helemaal in opgaan. Waarbij het langzamerhand dat zaad verstikt wordt. En dat geloofsleven van Lot, broeders en zusters, dat verstikte. Natuurlijk, Lot was rechtvaardig. Zo lezen we in 2 Petrus 2. Hij kende de Heer. Maar dat geloofsleven met hem verstikte. En hoe gebeurde dat? Nou, dat gebeurde ja, gaandeweg, procesmatig, langzaam, maar zeker door de zorgen, door de rijkdom en de genietingen van het leven. En dat geldt ook voor ons, broeders en zusters. Als wij ervoor kiezen om onze tenten op te slaan in Sodom, als wij ervoor kiezen om een heel wereldgelijkvormig leven te gaan leiden, als wij er niet iedere keer bewust voor kiezen om de weg van de Heer te bewandelen, om terug te gaan naar zijn woord en daar vanuit te leren van, ja maar Heer, wat wilt u, de weg die ik hierin ga? Ja, dan kunnen wij, net als Lot, ja, de dingen steeds minder scherp gaan zien. Dan kan die sluier steeds meer ook voor onze ogen komen. En kunnen ook wij een heel horizontaal leven gaan leiden. Omdat dat horizontale lijntje met de Heere steeds dunner wordt. Ons geloof, maar ook ons getuigenis kan verstikt raken. Het is opvallend dat Lot ook niet wordt genoemd in Hebreeën 11, bij de geloofsgetuigen. Wat is er van het geloofsleven van Lot uiteindelijk terechtgekomen? Welk getuigenis heeft Lot uiteindelijk in Sodom achtergelaten? Nou, ik moet denken aan die geschiedenis dat dan die twee engelen bij die tent van Abraham komen. En dan met Abraham delen dat dan die stad Sodom wordt verwoest. En dan gaat Abraham, die gaat dan pleiten. En die zegt, Heere, maar als er 50 rechtvaardigen zijn. En dan gaat hij zo door. U kent die geschiedenis. Als er 40, 30, 10 rechtvaardigen zijn. En weet je, ik zie dat zo voor me, dat Abraham misschien wel geteld heeft. Dat hij dacht van ja, weet je, je hebt Lot, je hebt zijn vrouw, hij heeft twee kinderen. Dat zijn de 4 schoonzonen, dat zijn de 6. Misschien een paar slaven, slavinnen, 10. Misschien zijn er wel 10 rechtvaardigen uiteindelijk in Sodom te vinden. Maar broeders en zusters, waren er 10 rechtvaardigen in Sodom? Het antwoord is nee. Verdrietig als je daarover nadenkt. Sterker nog, laten we eens gaan naar Genesis 19. Genesis 19, waar we die geschiedenis lezen. Die aanstaande schoonzonen, die staken namelijk de gek met Lot. Als je daarin verdiept, is dat eigenlijk heel ernstig wat daar gebeurt. Want Lot die probeert hun dan te overtuigen om de stad Sodom te verlaten, omdat die bijna verwoest wordt. En dan moet je opletten wat er staat in Genesis 19, vers 14. Toen ging Lot naar buiten en hij sprak tot zijn schoonzoons, die zijn dochters tot vrouw zouden nemen. En hij zei, sta op, ga naar buiten, uit deze plaats, want de Heere gaat deze stad te gronde richten. En let op wat er dan staat. Maar hij was in de ogen van zijn schoonzoons als iemand die grappen maakte. Verdrietig als je daarover nadenkt, wat hier gebeurt. Ze namen Lot niet serieus. En dit vertelt ons iets over hoe zij tegen Lot aankeken. Lot was zo wereldgelijkvormig geworden dat hij zijn autoriteit als gelovige was kwijtgeraakt. was verloren. Dat getuigenis was weg. Ze staken de gek met hem. Hij was als iemand die in hun ogen grappen maakte. Hoe zit het bij ons? Opnieuw weer zo'n les. Hoe kijkt de wereld tegen ons aan? Is ons leven nog steeds in overeenstemming met het woord van God? Hebben we voor de Heer een heilig leven? Of doen we als het gaat om heel veel onderwerpen heel veel water bij de wijn? Proef mijn omgeving nog dat ik een levende relatie met de Heer heb? Leef ik daaruit? En dan bedoel ik echt een levende relatie met God. Want mensen om je heen, die prikken heel snel door religie heen, hoor. Religie, daar zijn mensen beu, dat zijn ze zat. Dat wetmatige. Maar hoe kijkt de wereld naar ons? Lot die koos ervoor om zijn tenten op te slaan bij Sodom. Broeders en zusters, dit had niet alleen consequenties voor zijn eigen leven. Hij kwelde niet alleen zijn eigen ziel, maar ook die van zijn vrouw. Ook die van zijn dochters. En ik denk dat dat ook een enorme belangrijke les is, ook voor de mannen onder ons. Degene die aan het hoofd van het gezin staan. Waar slaat u als man allemaal je tenten op? Welke keuzes maak je? Leef je in afhankelijkheid van de Heere? Ga je gezin daarin voor? Want bedenk dat de keuzes die jij als man en als vrouw, als hoofd van het gezin maken, dat ook belangrijke consequenties kan hebben voor je kinderen, voor je kleinkinderen. Wapenen we ons gezin en houden we stand in deze verdorven wereld. De keuze die Lot met zijn vleeselijke ogen maakt, broeders en zusters, die hadden vergaande consequenties. Want ik zei, hij kwelde niet alleen zijn eigen ziel en dat van zijn gezin, maar we zien ook in zijn leven dat ramp op ramp hem achtervolgt. Eerst wordt hij gevangen genomen door Kedorlaomer. Dat zien we in het hoofdstuk daarna, Genesis 14. Vervolgens worden Sodom en Gomorra verwoest. Hij verliest al zijn bezit. Hij verliest zijn vrouw. En tot slot woont hij met zijn dochters in een grot. En u kent ook die geschiedenis, wat daar is gebeurd. Zijn dochters die uiteindelijk wijn aan hun vader geven, gemeenschap hebben. En daar ontstaan dan twee volken uit, Ammon en Moab. Twee volken, de Ammonieten en de Moabieten. En de rest van zijn leven heeft Lot tegen twee kinderen aangekeken die uit incest zijn geboren. Verdrietig als je daarover nadenkt wat daar allemaal is gebeurd. Twee volken die zich uiteindelijk ook verzet hebben tegen de nazaten van Abraham. Zo lezen we in Ezechiël 25 dat een van die twee volken, Ammon, lachte toen Jeruzalem werd vernietigd door de Babyloniërs. En ja, Ammon werd uiteindelijk ook weer door de Heere geoordeeld. Verdrietig als je daarbij stilstaat. Nu kan ik me voorstellen dat sommigen van u, van jou, misschien een beetje in een kramp schieten en denken van ja, dus als ik verkeerde keuzes maak, ja, dan kan ik zomaar alles verliezen en dan kom ik straks ook in een grot terecht. Nou, we hebben niet zoveel grotten hier in Nederland. Hè, maar ik geloof in die zin niet zozeer in dat zegen- en vloekprincipe. Laat dat duidelijk zijn. Maar ik geloof wel dat bepaalde keuzes die je kunt maken hele vervelende consequenties kan hebben voor de rest van je leven. En dat zie je ook bij het leven van Abraham, die niet wacht op de zoon van de belofte. Gemeenschap heeft met Hagar, waar uiteindelijk Ismaël uit geboren wordt en wat heel veel strijd in zijn leven, in zijn gezin heeft gebracht tussen Sarai en Hagar en tussen Ismaël en Isaac. Broeders en zusters, de Bijbel leert dat wat de mens zaait, hij uiteindelijk ook zal oogsten. En dat is Ja, ook de keuzes die wij kunnen maken, ook in de verkeerde keuzes, kunnen er soms dingen ontstaan die consequenties hebben voor de rest van je leven. En tegelijkertijd, zeg ik erbij, mogen ook wij iedere keer aanspraak maken op Gods genade. Als we merken dat we verkeerde keuzes maken in ons leven, dat we ergens een verkeerde afslag hebben genomen, weet dan dat er altijd weer een terugweg is naar de Vader. Zoals ook die verloren zoon een verkeerde keuze maakte, maar uiteindelijk weer terugging naar zijn Vader. Abraham is een prachtig voorbeeld van de gelovige die ondanks ook zijn eigen gebreken, zijn verkeerde keuze die ook hij maakte in zijn leven, iedere keer weer terugging naar de Heere, de weg met hem wilde gaan. Abraham, hij kende diepe dalen in zijn leven. Ook hij kende worstelingen in zijn leven. Maar God ging zijn weg met hem en hij leidde hem. En dat geldt ook voor ons, dat God alles uiteindelijk doet medewerken ten goede. En dat gaat soms ook door verkeerde keuzes die we maken. Dat gaat soms dwars door pijn en door verdriet heen. Goed, broeders en zusters. Lot, die doet eigenlijk precies het tegenovergestelde van die man uit Psalm 1. Ik weet niet of u dat wel eens is opgevallen, maar die man uit Psalm 2, Christus, die wandelt niet in de raad van de goddelozen. Die staat niet op de weg van de zondaars. Die zit niet in de kring van de spotters. En als je kijkt naar het leven van Lot, dan zie je dat hij precies het tegenovergestelde deed dan die man in Psalm 1. En de resultaten van hun wandel zijn ook precies het tegenovergestelde, want Lot draagt geen vrucht. En toch, broeders en zusters, en dat vind ik het mooie van de Bijbel, zien we dat de Heere Lot uiteindelijk niet afrekende op zijn verkeerde keuzes, maar dat Lot wel degelijk een gelovige was. Laten we met elkaar nog even gaan naar 2 Petrus 2. Ik had het net al even aangehaald, 2 Petrus 2. Want dat is wel belangrijk om te zien deze morgen als we stilstaan bij Lot. En dan lezen we in vers 7. En als God de rechtvaardige Lot, die leed onder een losbandige levenswandel van normeloze mensen verlost heeft, want deze rechtvaardige die in hun midden woonde, die heeft dag in dag uit zijn rechtvaardige ziel gekweld bij het zien en het horen van hun wetteloze daden. Ziet u, broeders en zussen, dat hier Lot wel degelijk de rechtvaardige wordt genoemd. Dus ondanks Lots keuze rekent God, evenals bij Abraham, zijn geloof tot rechtvaardigheid, tot gerechtigheid. Lot is rechtvaardig. Ook al maakte hij daarin verkeerde keuzes, ook al kwelde hij zijn ziel door te midden van een wereld, van een omgeving te wonen, hele wetteloze daden erop nahielden. Lot was rechtvaardig. Dus het zegt niks over zijn behoud. Hij werd behouden, ook iemand als een Lot. Laten we tot slot nog heel even teruggaan naar die geschiedenis in Genesis 13. En dan gaan we afsluiten. Nadat Abraham zich van Lot heeft afgescheiden, dan kunnen we lezen dat de Heere dan zegt in vers 14 tegen Abraham: sla toch uw ogen op en kijk vanaf de plaats waar u bent naar het noorden, het zuiden, het oosten en het westen. Want al het land dat u ziet, zal ik voor eeuwig aan u en uw nageslacht geven. Ja, je kunt zeggen dat nu eigenlijk de beurt is aan Abraham om zijn ogen op te slaan. Lots keuze om het op dat moment beste te kiezen, te gaan voor die mooie Jordaanvlakte, dat levert het uiteindelijk helemaal niks op. En als je kijkt naar Abraham, dan zie je dat Abraham vervolgens zijn ogen mag opslaan. En dat het hele gebied uiteindelijk aan hem wordt gegeven. En dan vervolgens krijgt Abraham een opdracht. Dan staat er in vers 17, sta op, ga het land door in zijn lengte en in zijn breedte, want ik zal het u geven. Prachtig, hè? Abraham die krijgt de opdracht om dat hele gebied te gaan bekijken. Alles wat hij van de Heere heeft ontvangen, dat moet hij gaan onderzoeken, moet hij gaan bekijken, mag hij zichzelf eigen maken. En toen ik daar zo verder over nadacht, toen dacht ik, ja, voor ons ligt er ook die oproep. Zoals Abraham de opdracht kreeg om dat beloofde land te bekijken, tot zich te nemen, zo krijgen ook wij van de Heere de opdracht om dat hemels koninkrijk te bekijken, te onderzoeken. Kennen wij onze positie in Christus? Staan wij net als Abraham in dat overwinningsleven? Eigenen ook wij ons die geestelijke zegeningen toe die wij in en door de Heer Jezus Christus hebben ontvangen? En wandelen wij ook geestelijk gezien dat geweldige hemelse koninkrijk door en komen iedere keer onder de indruk wat we in Christus allemaal ontvangen hebben? Geweldig als je daar over nadenkt en dat je daar vanuit mag leven en wandelen. Een laatste gedachte die ik met u deel. En dat vond ik ook zo mooi. Aan het einde dan staat er in vers 18. En Abraham die zette zijn tenten op en hij ging bij de eiken van Mamre wonen die bij Hebron zijn. En hij bouwde daar een altaar voor de Heere. Weet u, de betekenis van deze twee woorden die we hier lezen, Mamre en Hebron, dat is eigenlijk de samenvatting van mijn hele preek. Ik had eigenlijk net zo goed naar vers 18 kunnen gaan, dan waren we met 5 minuten klaar geweest. Mamre, dat betekent kracht. Kracht. En Hebron, dat betekent vereniging. Broeders en zusters, als wij uit Gods kracht, Mamre, willen leven, dan betekent het dat wij ons met Christus moeten verenigen. Leven vanuit Gods kracht, vanuit zijn genade, betekent vereniging met onze Heer en Heiland, de Heer Jezus Christus. Mamre, kracht. Leven vanuit Gods kracht betekent Hebron, vereniging met Christus. Bent u, ben jij verenigd met Christus? Ken je daadwerkelijk dat overwinningsleven wat we hebben ontvangen in en door de Heer Jezus Christus? Leven we daaruit iedere dag weer opnieuw? Amen. Laten we met elkaar de Heere danken. Mag ik u daarin voorgaan? Liefdevolle Vader in de hemel, dank u wel, Heer, dat we deze morgen ook in bijzonder stil mochten staan bij deze twee personen, Abraham en Lot. Heer, dank u wel dat we ook daar vanuit deze morgen ook mochten leren. Heer, en u kent onze levens, u weet hoe we hier vanmorgen ook zo zitten. Het zou best kunnen, Heer, dat er ook onder ons vandaag zijn die denken, ik heb eigenlijk net als Lot een verkeerde afslag genomen in mijn leven. Ik wil u zo bidden dat we dan ook iedere keer weer de weg naar u mogen terugvinden. Heer, dank u wel dat we mogen weten en mogen pleiten, Heer, op uw genade. Wat u heeft gebracht door uw Zoon, de Heer Jezus Christus. En dat als we verkeerde weg inslaan, dat we op grond van uw offer altijd weer terug mogen gaan naar u toe. Heer, ik wil u zo bidden. Wilt u dat ook verder uitwerken in onze levens? Wilt u komende week ook weer zo met ons meegaan? Dat we in alles ons oog ook weer gericht mogen houden op de voleinder van het geloof, de Heer Jezus Christus. Dat we juist ons mogen richten op de dingen die boven zijn. Dat we net als Abraham iedere keer van die momenten in ons leven zijn dat we uw naam aanroepen en dat we ons vervullen, Heer, met uw woord en met uw Heilige Geest. Zodat we ook staande kunnen blijven in deze wereld. Heer, want als we kijken naar ons leven, dan kunnen ook wij zo makkelijk, zo snel afdwalen. Afdwalen door rijkdommen, door genietingen van het leven. Heer, en natuurlijk, we mogen ook genieten van ook al die rijke zegeningen die u daarin heeft gegeven. We mogen genieten dat we een dak boven ons hoofd hebben en van alles wat u ons zo geeft. Maar Heer, we kunnen ook zo snel ons daardoor helemaal laten leiden en laten beïnvloeden. Dat we de Bijbel dichtlaten en dat we helemaal volop in dit leven, in deze wereld bezig gaan. Heer, ik wil u zo bidden of u ons vast wil houden, dicht bij u. Heer, en dat wil ik ook zo bidden, ook weer voor deze komende week die voor ons ligt. Heer, u kent zo'n ieder van ons. U weet ook wat wij ons zo ook bezighoudt momenteel in ons leven. Aan blijdschap, aan misschien ook moeilijke en verdrietige dingen. En we willen u zo bidden, Heer, of u ons ook komende week weer dicht bij u wil houden. Of u ons wil omringen met uw liefde en met uw trouw. Heer, ik wil u zo danken voor uw woord, wat zo enorm rijk is. Dat we daar iedere dag ook uit mogen leren en uit mogen putten. Heer, en we willen ook zo bidden, ook voor de wereld om ons heen. Heer, dat we dat rijke evangelie en die rijke relatie die we mogen hebben met u, door uw Zoon, de Heer Jezus Christus, dat we daar ook van mogen getuigen naar de wereld om ons heen. Heer, we willen bidden hier voor Sliedrecht. Maar we willen ook bidden, Heer, voor uw volk Israël. Heer, als we kijken dat ook daar zoveel mensen u niet kennen door uw Zoon, de Heer Jezus. Dan willen we bidden dat ook daar het evangelie ook rijkelijk gepredikt mag worden. Heer, maar dat is ook wat we de Arabische volken en ook de Palestijnse volken toebidden. Heer, dat ze werkelijk rust en vrede mogen vinden in uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Wilt u ook op die plekken doorgaan om dat rijke evangelie ook zo te prediken. Dat er ook weer nieuwe evangelisten mogen opstaan, iedere keer weer opnieuw. Heer, om ook op die plekken uw boodschap te brengen. Heer, we willen bidden voor alle zendingswerkers over deze wereld. Ook die vanuit deze gemeente uitgaan. Wilt u ook met hen meegaan, ook komende week weer. Heer, wilt u hen standvastig maken en dat ze ook door de moeilijke tijden, periodes heen, dat u ook hen ook dicht bij u houdt. Heer, en we leggen deze dienst zo weer terug in uw handen. Wilt u het zo verder uitwerken in onze harten, in onze levens? En dat we iedere keer in alles ook afgestemd mogen zijn op uw wil. We danken u voor wie u bent. En we prijzen u, Heer Jezus, voor wie u bent en voor alles wat u geeft. In Jezus' naam. Amen.